luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Dierbare luisteraars, we gaan terug met onze goede gelovige dichter Timmermans, dichter naderen tot het mysterie van Gods schepping. We staan in een eerste gedicht stil bij de dauw. In een tweede gedicht gaan we naar de bergen. En in een derde gedicht gaan we naar de stilte van een kluis op bezoek bij een kluizenaar. Het eerste gedicht is zeer kort en vind je in het bekende boek intussen Verzameld dichtwerk Adagio, bladzijde 4 en 95. Het gaat over een verschijnsel dat we in de lente en in de herfst en ook in de zomer dikwijls terugvinden in ons eigen grasveld, namelijk de dauw. De dauw vinden wij een heel natuurlijk verschijnsel, maar dat komt naar buiten als een heel trouwe attentie van de schepper van hemel en aarde. De dauw sijpelt in over alle wezens, zelfs de kleine takjes, de dorens van de rozen, de blaadjes op de bomen. De dauw daalt neer op alle schepseltjes waar je het ook maar vinden kan. En de scherpziende dichter Timmermans kan dat fenomeen uit de schepping zeer goed benaderen. Luistert maar. De dauw blinkt op de blaren. Hij schittert als kristal. Mijn God, waar ik ook stare, ik zie u overal in blad en bloemen blinken. Ik kan u met mijn ogen drinken. Ik zie u overal. God is de grote kunstenaar. En de woordkunstenaar, Felix Timmermans, timmert met de woorden die hij te zien krijgt op het doek van de kunstenaar God. Het is alsof heel de schepping één kunstwerk is van de schepper en op dat kunstwerk schitteren de ogen blij en dankbaar van een dichter. En het is heel wonder, in die 6 korte regeltjes schrijft Timmermans 5 woorden die beginnen met het woordje, met de letters BL, ble. De dauw blinkt op de blaren. Hij schittert als kristal. Mijn God, waar ik ook stare, ik zie u overal. In blad en bloemen blinken. Ik kan u met mijn ogen drinken. Ik zie u overal. In de vroegere catechismus kregen wij de vraag, waar is God? God is overal. Wel nu, de vrome Lierse dichter bekent hier tot 2 maal toe, ik zie u, God, overal. En dat is een blijde mens die in heel de schepping, wat er ook reilt en zeilt, hij ziet de schepper bezig. Er is niets in de schepping dat geen betekenis heeft gekregen van God. Het is wat we ook uitzingen in het Sanctus, Sanctus, Sanctus. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Of wat de psalmist bezingt in Psalm 148 als één grote lofzang op onze schepper. Of ook Daniel die zijn Gods lof zingt in het boek Daniel, hoofdstuk 3, vers 64 en volgende. Onze God is alle lof waardig. Wanneer we hem bezig zien, dan is God niet afwezig, maar aanwezig aan het werk en hij raakt ons wezen aan wanneer we hem maar bezig zien. Hoe gelovig is de dichter Timmermans. Mijn God, waar ik ook stare, waar ik ook kijke, hoe ik ook rondkijk, of ik nu aan de kust rondloop, of in de Ardennen rondloop, of ergens anders in de, op de wereldbol, ik zie u overal in blad en bloemen blinken. Voilà, dat is de gelovige dichter op zijn best. Ik erken u, ik zie u overal bezig. Ik ben niet alleen. Gij zijt met ons begaan, met kleine mensen, en gij biedt ons uw schepping aan. In het gedicht bladzijde 95 spreekt hij verder tot God. De dauw straalt op de blaren, o Gods weerspiegelend puur kristal. Waar ik mij keer of draaien, ik kan u overal zo zuiver schoon zien blinken, u met mijn ogen drinken. Ik zie u in de sterren die aan de hemel staan, in dogen van de kinderen die spelen langs de baan, in dogen van het meisje dat in een donkere straat met hoop en angst en zorgen naar het lief te wachten staat. Ik zie u in het leven. O troost dat ik het kan. Verroeren en bewegen door alle dingen heen. Door blijdschap en geween, gelijk het glinsteren van geslepen edelsteen. Hoe blij moet God zijn met iemand als deze dichter? Want Jezus zucht op een bepaald ogenblik, ze hebben ogen en zij zien niet. Ze hebben oren en ze horen niet. Wanneer zal de mens zien, of zullen de mensen zien, hoezeer God bezig is en zich reeds bekend maakt langs zijn schepping, nog voor hij zich bekend maakt in zijn geliefde Zoon Jezus? Leer deze zomermaanden, juli en augustus, genieten van al wat God u te genieten geeft in zijn schepping. Kijk rond en ge zult hem overal bezig zien. Ik kan u overal zo zuiver schoon zien blinken, u met mijn ogen drinken. Ik zie u in de sterren die aan de hemel staan, in dogen van de kinderen die spelen langs de baan, in dogen van het meisje dat in een donkere straat met hoop en angst en zorgen naar het lief te wachten staat. Ik zie u in het leven verroeren en bewegen door alle dingen heen, door blijdschap en geween, gelijk het glinsteren van geslepen edelsteen. Dat de dauw dan straalt op de blaren, is ook een edelsteen, want de dauwdruppeltjes waarin de zon speelt, dat is als sneeuw waar de zon op schittert, dat begint te glinsteren. En de dauw valt gratis neer uit de hemel. De dauw krijgen wij als een trouwe gave van Gods wegen. De dauw is trouw en is een onvervreemdbaar teken van de Schepper die ons het beste wil geven. De dauw schenkt God ons en ook aan het gras en aan de takjes en de blaadjes, opdat de eerste morgenzon de planten niet zou verbranden. Welke attentie van God de Schepper! En er is geen plekje op aarde waar zijn dauw niet valt. Wie kan de dauw wandelen zenden? Het wonder van de dauw is dat ieder druppeltje zijn porie vindt. Zelfs het kleinste beestje zou daarmee gelukkig zijn. Ik denk aan de regenwormen of aan de mieren die met één dauwdruppeltje te drinken krijgen in de ochtend. die beestjes moeten geen grote glazen water drinken of geen oceanen hebben. Eén dauwdruppeltje is voldoende om hun dorst te lessen. Dit is een klein miniatuur van het Rijk Gods. De dauw blinkt op de blaren, hij schittert als kristal. Mijn God, waar ik ook stare, ik zie u overal, in blad en bloemen blinken. Ik kan u met mijn ogen drinken, ik zie u overal. En tot slot nodig ik u uit om even te kijken naar spinnenwebben. In de ochtend kunnen spinnenwebben vol dauwdruppels hangen. En als je toevallig geluk hebt dat die spinnenweb in de zon baat, dan zijn al die dauwdruppeltjes kleine juweeltjes. De spinnenwebben zijn al sterke draden en daaraan die pareltjes, waar Gods licht, Gods zonnelicht, ten volle in weerstraalt. Hoe schitterend schoon kan de schepping zijn. Aan ons om te zien en te bewonderen.
Thank you.
Een tweede gedicht voor deze maand, juli, is getiteld De Eremijt. Eremijt is een oud-Nederlands woord dat best kan gebruikt worden voor de kluizenaar. Er viel een genster van uw licht in mijn ziel, die opsprong van genade. En ik heb mijn leven naar dit somber woud gericht, om stil en eenzaam in uw geest te baden. Maar heel de hel kwam woedend meegetierd om het goddelijk vuur weer uit mij weg te halen. Zijn wangedrochten, deernen zwoel versierd en allerlei dat sidderen doet en falen. Soms, als door Del en God uiteengescheurd, ben ik de speelbal van twee machten. Ach, lijkt de maan zich boven daar de beurt, zo lacht een rappe dood als troost in mijn gedachten. Vergeef mijn zwakheid, Heer. Doch, zo uw hand zich over mij houdt, zal ik niet versagen, want ik wil de vlinder zijn die zich in u verbrandt. Maar ach, mijn God, wat zijt gij zwaar omdragen. Een eremijt is dus een eremiet, een kluizenaar, iemand die zich zeer stil teruggetrokken heeft. En die in die stilte verder wil leven en overleven en ademen. Hij beschrijft dat heel vlug. Er viel een genster van uw licht, Heer, in mijn ziel die opsprong van genade. Dus de eremijt, de kluizenaar, is dus iemand die zich door God geroepen voelt. Een genster van uw licht heeft mijn ziel doen opspringen van genade. Het opspringen is ons ook bekend uit de ontmoeting van de zwangere Maria met haar zwangere nicht Elisabeth. Die twee begenadigde nichten ontmoeten elkaar en bij de eerste klank van Maria's groet springt het kindje Johannes de Doper op in de schoot van Elisabeth. Wel nu, de kluizenaar bekent in dit gebed: er viel een genster van uw licht in mijn ziel, die opsprong van genade. Wie van ons is thuis in het zielenleven? Met alle respect voor de psychologen, maar hier horen we een gelovige, bezielde dichter die spreekt over de opspringende ziel, de jubelende ziel, de dankbare ziel, die zich uitverkoren weet en prompt gekozen heeft voor het Godgewijde leven. Dit is een groots ideaal. Hij wordt monnik. En dat is eigenlijk heel plezant dat we in België leven met twee talen. Hè. Monnik, dat is eigenlijk mon, ik, mijn ik. Alle monniken zouden dat moeten horen. Monnik, dat is mijn ik. Maar dan moet dan een letterlijke N laten vallen. Hè. Nu hebben we hier te maken met een monnik die blij is omdat hij ingekeerd in afzondering mag leven als een echte, geboren, gezworen eremijt. En hij wil leven in de eenzaamheid van het sombere woud. Maar. Ik heb mijn leven naar dit sombere woud gericht om stil en eenzaam in uw geest te baden. Hij neemt hier eigenlijk een soort genadebad. Hè? Op de festivals in de open weiden houden jonge mensen soms een modderbad als er veel regent. Maar hier wil de gelovige eremiet baden in de geest van God. En niettegenstaande die goddelijk goede bedoeling, moet de eremiet bekennen: ik ben niet van steen, ik ben niet van hout. De boze lusten kunnen zijn zuivere bedoelingen werkelijk naar de knoppen helpen. Hij die stil en eenzaam in Gods geest wil baden, zoals een zonnebad, moet tegelijk schrijven: heel de hel kwam woedend meegetierd om het goddelijk vuur weer uit mij weg te halen. Hoe mooi is het dat Timmermans dit als een eigen zielservaring beschrijft. Hè? Ik ben boordevol goede wil. Ik wil bezield door uw vurige Pinkstergeest bij de pinken blijven en in die geest baden, bewegen, bewogen zijn en opgetogen en ingetogen en uitgetogen. Maar daar komt een contrast. Heel de hel, dat moet geweldig zijn, heel de hel kwam woedend meegetierd om het goddelijk vuur weer uit mij weg te halen. Kijk eens, het is wat Paulus beschrijft in zijn brief aan de Romeinen. Hè? Ik doe dingen die ik niet wil, en wat ik wel wil, doe ik niet. Ik begrijp mijn eigen daden niet. We krijgen hier dus de paradox van twee uitersten. Les extrêmes se touchent. De dichter voelt zich tussen twee onblusbare vuren. Enerzijds een inwendige hartstocht om God te behagen en anderzijds die zinnelijke passie. Het is bijna een gevecht op leven en dood. Maar hij kiest voor het samenspel met Gods genade. Hij wil inspelen op het wezen van God en dan wordt het speeltijd. Hij beschrijft nog even die gevaarlijke duivelse trucken. Hè? Het zijn wangedrochten, deernen zwoel versierd en allerlei dat sidderen doet en falen. Soms, als door Del en God uiteengescheurd, ben ik de speelbal van twee machten. Het is eigenlijk wat veel stervelingen meemaken. Hè? Ze voelen zich tegelijkertijd door God geroepen en armzalig wanneer ze vervallen in woorden en daden die God niet aangenaam zijn. Hij voelt zich dan zondig. Hoe kan ik tegelijkertijd God aangenaam zijn en toch dingen doen die ingegeven zijn door de duivel? De kluizenaar voelt aan dat hij ook maar een mens is, een vat vol tegenstrijdigheden. Timmermans heeft dat ooit beschreven in zijn boek waar hij boer Wortel aan het woord laat. Hè? Daar schrijft hij het volgende. Hij laat boer Wortel spreken. Een mens spelt zo gaarne de les aan een ander, precies of hij houdt winkel in deugden. En toch moet hij zo scherp op zijn eigen tellen passen of hij spoelt mee door het mozengat. God, hoe curieus hebt gij de mens ineengestoken. Hij hangt aan een met haken en ogen. Een mens kan in de schoonste ogenblikken nog op de domste dingen denken. Ik citeer hier een stukje uit de Boerenpsalm. Maar voor ons, kleine, broze, armzalige zondaars, kan dit toch een troost zijn dat zelfs een kloeke kluizenaar in zijn eenzaamheid toch speelbal kan zijn van twee machten. En dan, als het hem zeer slecht gaat, schrijft de dichter zelfs verder: ach, lijkt de maan zich boven daar de beurt, zo lacht een rappe dood als troost in mijn gedachten. Vergeef mijn zwakheid, Heer. Dus er lacht een rappe dood als troost in mijn gedachten. Op het ogenblik dat de mens zwaar bekoord wordt en lijdt onder het feit dat hij niet doet wat God aangenaam is, kan de mens troosteloos zeggen, ik zou beter niet meer leven. Ik zou beter al in de hemel zijn. Op die manier kan ik niet voortleven. En dan wordt de mens zwaar bekoord door eigenlijk donkere gedachten om zijn eigen leven te beroven. Er lacht een rappe dood als troost in mijn gedachten. En dat is nu het allerlaatste dat Timmermans aan zijn lezers en aan zichzelf wil gunnen, dat wij, ja, zouden denken aan suïcide als een vlucht waardoor we gered worden van al de miserie die we mee te maken hebben. Hij zucht en zegt eigenlijk tot God, ach, lijkt de maan zich boven daar de beurt, zo lacht een rappe dood als troost in mijn gedachten. En dan onmiddellijk, vergeef mijn zwakheid, Heer. Die gedachte is een zwakke gedachte, een donkere gedachte, een neerhalende gedachte. En dan dient God mijn ziel weer te bezielen, te doorzinderen met zijn genade. En dan bidt hij verder, doch zo uw hand, Gods hand, doch zo uw hand zich over mij houdt, zal ik niet versagen, want ik wil de vlinder zijn die zich in u verbrandt. Het goddelijk vuur zal in de ziel van de dichter overwinnen. De glorie van God heeft het laatste woord en niet de wanhoop. Ook al zit hij op een mesthoop, in de mesthoop zit nog altijd het woordje hoop. En hoop doet leven. Ook de psalmist bidt, God is onze toevlucht, God is onze sterkte. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen. God doet zijn hulp verschijnen. Wij kunnen dus met Gods genade vertrouwen als vrome, gelovige, biddende mensen. Mijn schild en mijn vertrouwen is God, de levende Heer, de levende God. Hij is een burcht en in die burcht ben ik veilig. En dan zucht de dichter nogmaals in het slotvers, maar ach, mijn God, wat zijt gij zwaar omdragen? De vraag is, lieve Timmermans, wat wilt gij hier verwoorden? Wat wilt gij hier duidelijk maken? Wat wilt gij ons openbaren? God is zo immens groot, hoe zouden wij als mens hem kunnen dragen? En toch, zegt Jezus, neem en eet, dit is mijn lichaam. Neem en drink, dit is mijn kostbaar bloed. De gloed waarmee God deugd doet, geeft zich aan ons te dragen. Wij zijn gelijk de heilige Christoffel, die de mensen van de ene kant van de oever naar de andere kant van de oever droeg, en die op een bepaald ogenblik een kindje over de rivier draagt, en in het diepste van de rivier zinkt Christoffel dieper dan hij ooit heeft meegemaakt, en wordt hij bang, en zegt het kindje op zijn schouders, wees niet bang, wees niet bang, we komen aan de overkant. En als Christoffel dat kindje aan de overkant heeft neergezet, vraagt hij, kindje, kindje, hoe komt het toch dat gij zo zwaar weegt? En dan toont Jezus het bolletje dat hij in zijn hand heeft met een kruisje erop. En hij zegt, ik ben het kindje Jezus en ik draag heel de wereld in mijn hand. Vandaar dat ook de dichter zucht, maar ach, mijn God, wat zijt gij zwaar omdragen? Ik herneem het ganse gedicht. De eremijten. Er viel een genster van uw licht in mijn ziel, die opsprong van genade. Ik heb mijn leven naar dit sombere woud gericht om stil en eenzaam in uw geest te baden. Maar heel de hel kwam woedend meegetierd om het goddelijk vuur weer uit mij weg te halen. Het zijn wangedrochten, deernen, zwoel versierd en allerlei dat sidderen doet en falen. Soms, als door Del en God uiteengescheurd, ben ik de speelbal van twee machten. Ach, lijkt de maan zich boven daar de beurt, zo lacht een rappe dood als troost in mijn gedachten. Vergeef mijn zwakheid, Heer. Doch, zo uw hand zich over mij houdt, zal ik niet versagen, want ik wil de vlinder zijn die zich in u verbrandt. Maar ach, mijn God, wat zijt gij zwaar om dragen. Van het woud met de kluizenaar gaan we nu naar het gebergte. We vinden dat gedicht, bladzijde 147, in het verzameld dichtwerk van Felix Timmermans. Het is een gebed, zoals dikwijls bij Timmermans, van 4 strofen met telkens 4 regels. In totaal 16 regels, 4x4. Het is bijna een 4 motoren. Het gebergte ligt in de nacht verborgen, maar doogste toppen zijn verlicht. Zij zien het worden van de morgen in het aangezicht. Zo glinsteren de kristallen tinnen van mijn ziel in Gods gelaat, terwijl zij zelf in een nacht der zinnen verloren gaat. En wijl zij smacht naar eeuwig flonkeren, zuigt zij zich vast aan dijdelheid, en angstig tussen licht en donkeren vergaat mijn tijd. O Heer, laat mij het nog beleven dat uw genadig morgengoud door gans mijn ziele wordt gedreven, want ik word oud. Dit is een gedicht dat iets aantoont over die grote spanning tussen het enerzijds aangezogen worden door het zinnelijke leven en anderzijds de spirituele loutering van onze ziel. En zoals een hert verlangt naar stromend water, zo verlangt ook onze ziel naar God. Zoals een hert verlangt naar stromend water, zo heeft mijn ziel haar hoop op u gesteld. Iedere sterveling kent die honger en die dorst van een hert naar stromend, fris, verkwikkend water. Timmermans timmert hier met beelden en woorden die iedereen eigenlijk in zijn leven meemaakt. Van de grootste heiligen zoals Paulus tot de kleinste mens in zijn eigen huiselijke kring. En zeer mooi, hij trekt ons mee naar de bergen en schetst hoe de dageraad licht laat schitteren op de top van de bergen, op de bergtinnen. Het gebergt ligt in de nacht verborgen, maar doogste toppen zijn verlicht. Zij zien het worden van de morgen in het aangezicht. Dus voordat de zon hoog aan de hemel staat, staat ze op in het oosten en het is die vroege ochtendzon die schittert op de toppen van de bergen. En zij zien dus de aanbrekende dageraad in het aangezicht. Beneden in de berg waar de huizen staan, daar zitten de mensen nog eigenlijk een beetje in de barre kou van de nacht, ook in het duister, maar bovenaan schittert reeds het aangezicht van Gods licht. Het is eigenlijk alsof dat de bergtoppen het eerst gezoend worden door de zon. Net zoals de nachtegaal bij het voor het gloren van de eerste zonnestralen een mooiste lied zingt om de dageraad aan te kondigen. Zo glinsteren de kristallen tinnen in Gods gelaat. En dat beeld trekt Timmermans door naar zijn ziel. En eigenlijk zouden we Timmermans een psycholoog kunnen noemen die de kunst heeft om de ziel te tekenen, te verwoorden en om te beschrijven wat de ziel allemaal kan meemaken. Hè. Het is eigenlijk een tip-top psycholoog, meer dan wij vermoeden. Het gebergd ligt in de nacht verborgen, maar de hoogste toppen zijn verlicht. Zij zien het worden van de morgen in het aangezicht. Zo glinsteren de kristallen tinnen van mijn ziel in Gods gelaat, terwijl zij zelf in nacht der zinnen verloren gaat. Dus mijn ziel kan genieten van het kristallen schitteren van de zon, van het wezen van Gods gelaat, maar diezelfde ziel kan in de nacht der zinnen verloren gaan. Die strofe zit dus vol tegenstrijdigheden. Er is het morgenlicht, waarbij de ziel reikhalst naar Gods aangezicht, maar er is ook de nacht der zinnen. Er is enerzijds het glinsteren van het inwendig leven van de ziel en anderzijds de donkerte. Het is alsof dat Timmermans als dichter lijkt een stuk wrakhout zwalpt tussen kwaad en goed, tussen angst en hoop. En iedere sterveling kent die tweespalt tussen enerzijds bekoord worden om driftig te leven en onbeheerst te handelen, waardoor hij onbestuurbaar wordt, en dan anderzijds het hogere ideaal om God en de naasten te beminnen boven alles. Maar het kwaad in de mensen is, vrees ik, vaak sterker dan het goede. En dan moeten we terugkeren naar Paulus, die in zijn brief aan de Romeinen bekent: ik begrijp mijn eigen bestaan helemaal niet. Ik doe dingen die ik niet wil, maar wat ik verafschuw. En wat ik wel wil, dat doe ik niet. Armzalige zondaar die ik ben. Hij voelt zich daar werkelijk ellendig. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En dat geldt dus voor alle mensen van alle tijden. Maar gelukkig is Timmermans een gelovige man. En hij blijft niet kijken naar de duistere krachten die naar beneden trekken. Hij kijkt op naar de God in wie hij zichzelf mag bemind weten. Wijl de ziel smacht naar eeuwig flonkeren, dat is dus het diepe verlangen om het leven eeuwig te verlengen, wijl zij smacht naar eeuwig flonkeren, zuigt zij zich vast aan dijdelheid en angstig tussen licht en donkeren vergaat mijn tijd. O Heer, laat mij het nog beleven dat uw genadig morgengoud door gans mijn ziele wordt gedreven, want ik word oud. Mooi gebed. Het is een beetje zoals Psalm 42 uitdrukt: God, wees mij genadig. Jezus is dan het alindachtig zonnelicht, het zonnelicht dat naar alle zijden schittert, naar het oosten, het zuiden, het westen, het noorden. Alle volken van alle tijden krijgen dat warme, lichtende zonnelicht dat deugd doet. En daarom smeekt Timmermans, die in de eerste strofe sprak dat de toppen van de bergen verlicht zijn in de morgen van Gods aangezicht, die smeekt hij: laat het mij nog beleven dat uw genadig morgengoud door gans mijn zielen wordt gedreven. Dus de Allerhoogste, de Creator Mundi, overstelpt ons met genaden en weldaden, opdat wij, overladen met goede daden, zouden zingen en blijven zingen: eeuwig is uw genade. En waarom vraagt Timmermans dat? Hij motiveert dat zoals een goede pedagoog: want ik word oud. Ja, het is mooi voor ons oudere mensen dat dat we de kunnen bidden tot God: O Heer, laat het mij nog beleven dat uw genadig morgengoud, dus dat stralende morgengoud van de morgenstond, heeft goud in de mond. Het ochtendrood en zelfs het avondrood, dat is als een vuurrode bol in het oosten of in het westen. Waar de zon opgaat en waar de zon ondergaat, daar kan de zon werkelijk vurig rood schitteren. En wel, Timmermans vraagt: O Heer. En dat is dus een gebed uit het hartje van zijn hart. Hè. Dat is, als is hij oud geworden, hij heeft het kinderhart bewaard. O Heer, laat het mij nog beleven dat uw genadig morgengoud door gans mijn zielen wordt gedreven, want ik word oud. Nu, als je het mij vraagt, Timmermans is een buitengewone, eenvoudige, gelovige, diepgelovige mens. En hij ervaart dat de onsterfelijke ziel zich mag afstemmen op God, om in God te bewegen. Timmermans is een berouwvolle gelovige die zeker is van God en beseft dat God onze ziel en ons hart kan herscheppen en zuiveren witter dan sneeuw. En vanuit de meerdere psalmen is hij sterk overtuigd dat ons diepste verlangen door de genadige God wordt verhoord. Welnu, we zouden moeten zeggen: kom allemaal aan boord in het scheepje dat de kerk genoemd wordt, want juist binnen in de kerkfamilie hebben we de sterkste band met God en kunnen we meevaren naar het beloofde land. Het geheel, er lees ik nog even de vier strofen van telkens vier regels en daarmee eindigen we dit religieus poëzieuurtje. Het gebergt ligt in de nacht verborgen, maar de hoogste toppen zijn verlicht. Zij zien het worden van de morgen in het aangezicht. Zo glinsteren de kristallen tinnen van mijn ziel in Gods gelaat, terwijl zij zelf in nacht der zinnen verloren gaat. En wijl zij smacht naar eeuwig flonkeren, zuigt zij zich vast aan duidelijkheid. En angstig tussen licht en donkeren vergaat mijn tijd. O Heer, laat mij het nog beleven dat uw genadig morgengoud door gans mijn zielen wordt gedreven, want ik word oud.